Marathon-interview.
Het is het 200ste Marathon-interview vanavond en u bent van harte welkom. 200 keer arrangeerde de VPRO al voor u een ontmoeting tussen twee personen die 3 uren lang een verbond met elkaar aangaan om niet uitgesproken te raken. Verder te gaan dan normaal op de radio mogelijk is en dan toch telkens weer na die 3 uur nog wat te blijven napraten, omdat er zoveel ongezegd is gebleven. Misschien zal de gast van vanavond om 11 uur afsluiten met: wel, dat was het. Want met die woorden nam ze na 23 jaar op bijna terloops een manier afscheid van de kijkers van het NOS-journaal. Heb je sterke schouders, was de vraag die toenmalig hoofdredacteur Peter Brus haar stelde voor haar aanstelling. Want iemand van Surinaamse afkomst die in Nederland het nieuws las, dat was allerminst vanzelfsprekend: heb je sterke schouders. Morley Beyer was Surinaams, maar groeide op Curaçao. Na de dood van haar vader op haar 10e kwam ze naar Nederland. En uiteindelijk zou ze naar Suriname gaan, waar ze nieuwslezeres werd. Na de coup in 1980 werden de nieuwslezers door gewapende militairen gedwongen voor het nieuwe regime welgevallige teksten voor te dragen. Noraly weigerde. Had ze sterke schouders? Je zou bijna denken van wel. Na de decembermoorden in 1982, waarbij ook directe collega's omkwamen, keerde ze terug naar Nederland. Las ze 23 jaar het nieuws. En toen, in 2008 na haar afscheid, koos ze voor een oude liefde, het toneel, als actrice en schrijfster. En nu is ze hier en spreekt 3 uren lang met Pieter van der Wielen. Wilt u reageren op wat er gezegd zal gaan worden, mailt u dan naar marathoninterview@vpro.nl of twittert u met de hashtag marathoninterview. Het is tijd. De microfoons gaan open voor 2 vertrouwde stemmen, die van Pieter van der Wielen en zijn gast Noraly Beyer.
Noraly, welkom.
Ja, dank je.
Leuk dat je hier bent. Hoe lang werkt eigenlijk zoiets door? Want je bent 6 jaar weg, 6 jaar van de televisie, andere dingen gaan doen. Hoe vaak word je nog aangesproken? Krijg je misschien nog mail of post van mensen? In hoeverre is dat nog een deel van je leven?
Ik word toch heel vaak aangesproken. En het is naïef, maar daar verbaas ik me toch elke keer weer over. Denk ik, ja, je hebt toch een soort van... Dat is niet onaardig bedoeld dat ik dat zeg. Het is toch een soort van levenslang. Wat je hebt, als je eenmaal dit soort werk hebt gedaan. Het is een publieke functie geweest en iedereen kent je. En daar sta ik niet elke keer bij stil. Maar als mensen me op straat aanspreken en... Goh, u bent er nog, u ziet er toch anders uit, of u ziet er toch nog hetzelfde uit. En wat mis ik u? Ja, het zijn altijd wel... Kijk, niemand komt scheldend naar je toe. Dus de mensen die naar me toe komen, die zijn altijd heel aardig en oprecht vriendelijk. Dus ja, dat is heel leuk. Dan heb ik wel een leuke dag, denk ik, als ik zo hoor.
Toch zit daar iets geks in, omdat je als nieuwslezer eigenlijk... In zekere zin jezelf onzichtbaar moet maken. Want het gaat om het nieuws. En degene die het brengt mag op geen enkele manier afleiden van de inhoud. Dat is een van de moeilijke dingen, denk ik, aan het beroep van nieuwslezer.
Ja, maar hoe breng je dat dan in relatie met de mensen? Die hebben mij dus al die jaren gezien. En
die zien jou.
Ja.
Het is, jij bent voor die mensen het nieuws. Jij bent voor die mensen het vertrouwde gezicht. Terwijl al die jaren dat je dat deed, moest je eigenlijk zorgen dat je op geen enkele manier afleidde van hetgeen jij vertelde.
Ja, maar dat bijt niet, toch?
Nee?
Volgens mij niet. Ik heb het gedaan, min of meer zoals je het zegt. Je hebt toch een bepaalde betrokkenheid erbij. Maar ook wel een bepaalde afstand. Omdat ik... het wel altijd voelde en het nog steeds wel zo zie, dat je de mensen iets vertelt. Iets wat ik weet en waarvan ik dan in commissie natuurlijk graag wil dat anderen dat ook weten. En dus je bent, het is onaardig gezegd, maar je bent toch een soort doorgeefluik. Je vertelt mensen iets waarvan jij wil dat ze dat weten.
Je wil ook dat de mensen naar je luisteren?
Ja, natuurlijk. Want natuurlijk.
Nou ja, dat is ook bijna een karaktereigenschap, dat je wil dat mensen naar je luisteren.
Als ik dit soort dingen zeg, wel, ja. Ja, ja, dan moet je daar niet gaan zitten. Je moet het niet voor niks doen. Dus als ik eenmaal die functie heb en dat werk doe, dan wil ik wel het mijn uiterste best doen dat mensen luisteren, dat ze horen wat ik zeg. En wat ze ermee doen, dat moeten ze vooral zelf weten. Maar ik wil wel dat ze het weten. Ik vind het heel belangrijk dat mensen weten wat er in de wereld gebeurt. In hun eigen directe omgeving, maar ook graag iets verder weg.
Bijna als een onderwijzer.
Ja, maar ja, ik stam ook uit een onderwijzersgeslacht, als het ware. Mijn moedersfamilie waren allemaal... Mijn moeder en haar familie zijn voor een groot deel allemaal onderwijzers. Mijn moeder is ook onderwijzeres gebleven tot ze niet meer kon. En ja, nu heet het leerkracht, hè?
Leerkracht, of ja. Ja.
En ik ben dus ook naar de PABO gegaan. Toen heette dat nog kweekschool. Maar ik had er eigenlijk niet zo'n trek in. Ik heb het gedaan omdat mijn moeder op een gegeven moment zei van... ja, je moet wel iets gaan doen, hoor. En wat ik wilde, dat wilde zij weer niet. En het werd een beetje dringen wat tijd betreft. Toen zei ze, nou, dan ga je maar naar die kweekschool. Dus zo ben ik op die kweekschool terechtgekomen. En ik heb het afgemaakt, want ik vond wel, ja... ik moet dat diploma dan ook wel halen als ik er eenmaal op zit. Maar ik heb wel altijd zo het idee gehad van... ja, dit is toch niet mijn roeping, zeg maar. Ik kon het wel.
Je hebt het ook gedaan, toch? Je hebt twee jaar of zo voor de klas gestaan.
Ik heb het gedaan. Ik heb het met plezier gedaan. Hier heb ik een jaar lesgegeven. En dat was ook heel bijzonder, want dat was toen het begin van een handenarbeidleerkracht. Die waren toen nog. Je had wel een gymleerkracht altijd, maar toen kwam er voor het eerst een handarbeidleerkracht. En ik had die aantekeningen, zoals dat heette. Dus ik mocht handenarbeid geven en ik mocht het helemaal van de bodem af opzetten. En dat was heel bijzonder, want ik was zo jong en ik wist van toeten nog blazen. En ik kreeg een lokaal en ik kreeg geld om materiaal te gaan kopen, om een klas in te richten, om kinderen les te geven.
Dus gewoon een paar potten lijm en een paar plankjes en wat karton en een schaar.
Ja, er kwam natuurlijk wel meer bij kijken, want ik ben me er wel direct heel serieus in gaan verdiepen en gaan zoeken wat je allemaal daarvoor nodig hebt en gaan praten. Zo. Dus dat kwam wel voor elkaar. Maar wat ik zei, ik was heel jong, dus kinderen, ik kreeg kinderen van 10 jaar ook. Het was de hele school die ik daar dus in die lokalen kreeg om met ze te tekenen en te kleien en te doen wat ik leuk vond om met ze te doen.
Maar toen wist je al, dit ga ik niet de rest van mijn leven doen.
Nou, dat vond ik wel leuk, dit handenarbeidwerk. Dat vond ik wel leuk. Daar heb ik me dus ook verder in bekwaamd, want dat vind ik nog steeds heel erg leuk. En... maar ja, ik moest dat combineren, dat jong zijn van mij. Die kinderen die zagen mij als een soort zus. Ze gooiden de klei tegen het plafond aan. Ik wist er ook geen raad mee. Ging soms ook meegooien, dus dat klopte allemaal niet. En dat heb ik misschien 1,5 jaar gedaan.
En dit was in de jaren 70, toen je als docent ook volgens de heersende tijd niet al te streng moest zijn? Speelde dat niet zo'n rol waar jij les gaf?
Nee, dat speelde niet zo'n rol. Dat speelde voor mij, dat kan ik me niet herinneren, dat dat echt een moeres was. Dat je niet zo streng moest zijn. Dat had ik niet geleerd op die kweekschool.
Jouw moeder was wel een strenge leraar.
Mijn moeder was heel streng. Ze was streng voor haar kinderen, dus wij, ons. En ook streng voor de kinderen op school, ja. Dus dat was sowieso al een verschil. Maar ik heb in Suriname dus nog 2 jaar drie jaar lesgegeven. Het was wel heel erg leuk, omdat ik daar ook alles zelf moest doen. Kinderen van de 3e klas, dat is nu groep 6, 7, 8, 8 tot en met... Die kinderen heb ik dus 3 jaar lang begeleid. Dat was erg, erg leuk. Dat gebeurt niet zo vaak. Volgens mij moet je dat juist wel vaker doen. Kinderen gewoon een paar jaar aan je kunnen binden. Dat was dus erg leuk. Maar ik moest wel alles zelf verzinnen. Alle leermaterialen en zo. Maar dat was leuk om te doen. Maar toen had ik ook zoiets van, ik moet dit niet blijven doen tot mijn 60ste of tot nog langer. Mijn moeder die is nog heel lang doorgegaan, maar daar had ik niet zoiets. Dus toen kwam zomaar op mijn pad de vraag of ik wilde gaan nieuws lezen bij de STVS. Dat was de Surinaamse Televisiestichting.
In Paramaribo, daar komen we straks op terug. Over die opmerking die ik net maakte, dat je als nieuwslezer eigenlijk niet het nieuws in de weg moet zijn. Laat ik het anders zeggen, je bent een ander iemand uiteraard, omdat je aan het werk bent als je het nieuws leest, dan je privé bent als persoon. Alleen de mensen die jou aanspreken op straat, die zien dat verschil niet. Die kennen jou alleen maar van die televisie. Ik heb het vermoeden dat jij in het werkelijke leven een veel vrolijker, veel losser, misschien ook wat tegendraadser persoon bent dan wat al die kijkers al die jaren van jou hebben gezien.
Je zou zomaar gelijk kunnen hebben. Ja, ik denk het wel, ja. Ik vind wel, het is namelijk wel een vak dat je uitoefent. En je probeert het zo natuurlijk mogelijk te doen op de manier die bij jou past. Dus dat is voor iedereen anders. Vandaar ook dat de ene vindt jou wel geweldig en de ander vindt het maar niks. Dat hoort er ook bij. Maar ik heb wel zoiets, het is wel een vak wat ik heel serieus nam en nog steeds heel serieus neem. Ik kijk er ook met heel veel ernst naar. Ik vind wel dat je, zeg maar, de persoon die je bent, dat hoef ik niet daar te etaleren als ik het nieuws lees. Het is geen showprogramma in die zin dat je dus mensen echt gewoon moet entertainen om lekker dat ze lekker achteruit zitten en een leuke avond hebben. Ik zit er echt om iets door te geven, om iets te vertellen. En dat moet voor mijn idee zo sec mogelijk gebeuren. Maar toch dat je toch dat je een soort band creëert met de luisteraar.
Het is een ontzettend moeilijk vak. En hoe beter iemand het doet, hoe meer het eruit ziet als een makkelijk vak. Dat is eigenlijk met alles. Als je iemand ziet die buitengewoon virtuoos is, die niet zo, dan lijkt het bijna makkelijk. Ik weet dat Rob Tripp, voordat hij begon als presentator van het 8 uur journaal, een aantal maanden elke dag een journaal heeft gemaakt dat niet is uitgezonden om te oefenen. En toen was hij al echt een ervaren presentator. En dat heeft hij teruggekeken, dat heeft hij geëvalueerd. En zo is hij gaan werken, net zo lang tot hij op de eerste dag dat helemaal onder controle had. Zo serieus nam hij dat en nam ook de leiding dat. Hoe ging dat bij jou, je eerste journaal?
Fantastisch dat Rob dat heeft gedaan.
Vind ik ook, daar heb ik bewondering
voor. Echt geweldig dat hij het voor elkaar kreeg en dat hij dus zo zijn eigen methode heeft uitgezocht om niet helemaal met koudvrees daar te gaan zitten. Vind ik echt geweldig. Ik ben in het diepe gegooid. In Suriname en vervolgens hier ook. In Suriname hadden ze standtepede iemand nodig die het nieuws las, omdat er een staking was uitgebroken in het land. En de mensen van de STVS die staakten ook. Maar het was een staatsomroep, wat het nog steeds is. Dus die mensen werden niet geacht te staken. Maar ja, er waren daar toch mensen die wel, want ze hadden ook wel een vakbond. En die mensen zijn dus toch gaan staken. Dus er was een acute leemte, vooral in de nieuwsredactie. En in de nieuwslezer, die kwam niet opdagen. Die deed ook mee met die staking. En toen zijn ze bij mij gekomen of ik dat wilde doen. Eigenlijk is dat als een grap begonnen, hoor. Dat er was een vriend in onze vriendenkring die werkte bij de regering. En toen hadden ze tegen hem gezegd, jij moet dat werk gaan doen, want dat moet gelezen worden. En toen zei hij, nee hoor, dat kan ik niet, daar ben ik helemaal niet voor opgeleid, dus dat doe ik niet. Nou ja, als jij het niet doet, dan moet je maar zorgen dat er iemand komt. Dus zo is hij in zijn vriendenkring gaan zeggen, jongens, ik heb een probleem. Er moet een nieuws lezen, het nieuws moet worden gelezen. Ik wil het niet, ze willen dat ik doe, ik wil het niet. Wie doet het? Nou, we hebben ons blauw gelachen in die kamer. Ik zie die kamer nog zo voor me, dan namen we een krant. En dan ging iedereen ging een stukje lezen, maar al proestend en gillend begonnen we andere dingen te doen. En hij had dus nog niemand. En aan het eind van de avond of de volgende dag, die jongen die zat dus echt heel erg omhoog. Toen zei hij tegen mij, wil jij dat alsjeblieft voor me doen? En ik had eigenlijk met hem te doen, zei ik, nou, oké, joh, ik doe dat wel. Gewoon zomaar uit het hoofd, ik doe dat wel. Wat moet ik doen? Nou, je moet daar en daar komen. Dus ik ben toen naar de televisiestudio gegaan. Naar het kantoor eigenlijk. En daar heb ik voor de directeur in zijn kamer heb ik een stukje, ik weet niet meer, een stukje uit de krant of uit een nieuwsbericht wat ze zelf hadden voorgelezen. En toen zei hij, oké, ga het maar doen.
Dat zegt ook wel iets over dat station. Want tot op heden is het een station waar heel hard en met veel bevlogenheid en betrokkenheid wordt gewerkt. Maar het is minder professioneel dan hier de NOS. Ook veel minder groot, minder mensen, minder budget. Maar dit zegt ook wel iets over de sfeer van dat station.
Ja, maar het zegt iets over het land. Of het is een
uiteraard
hele andere maatschappij natuurlijk. Mensen werken daar op een andere manier. En ja, ik heb het, moet wel eerlijk zeggen, ik heb het vak daar wel geleerd. Omdat ik alles moest doen. En ik had zoiets van, toen ik dat eenmaal daar in die redactie zat, dan dacht ik, oké, dit is mijn ding, dit vind ik heel leuk. Die berichten lezen, binnenhalen, binnenkrijgen, inkorten. Dat was nat dan, dus ik moest ook heel erg vechten om dat voor elkaar te krijgen. Dat je een bericht, want zij waren gewend om een bericht van twee A4'tjes. Ik zeg maar wat. Of één heel A4 zo in extenso voor te lezen. Toen zei ik: nee, dat kan niet. Ik weet zelf niet eens wat daar staat. Nou, dat is eigenlijk de kern van het vak. Je moet wel weten waar je het over hebt. Want anders kan je het nooit overbrengen. Maar om een sprong te maken. Dus toen kwam ik hier in Nederland. En toen werd ik ook gevraagd om dat te doen. Omdat er was hier een vacature. Fred Emmer, die ging weg. En ik had al, toen ik net hier was, had ik al, maar dat is even terzijde, belandde ik eigenlijk in een discussie van dat er veel te weinig allochtonen, toen heten ze nog anders, minderheden, of weet ik veel wat voor naam ze nog hadden. Maar er waren veel te weinig zwarte mensen, zeg maar, gekleurde mensen op de televisie. En ze gilden allemaal, we willen een zwarte emmer. En ik gilde ook mee, ik wil een zwarte emmer. Dus maar dat was meer...
Een zwarte emmer, dat klinkt bijna... God, wat is een zwarte emmer, ja.
Omdat vanwege Fred
ja,
Emmer.
Ja, ik snap hem, maar het klinkt zo raar.
Het klinkt zo raar, ja, maar dat was dus... Kijk, we maakten daar ook wel veel grappen over. Het was wel heel serieus. En het, ze hadden... Er was een punt, en dat punt bestaat nog steeds. Het is nog steeds niet helemaal weggevaagd. Maar ze hadden natuurlijk wel een punt. Die televisie, de media, die waren helemaal niet gekleurd. Was niet ingekleurd. Terwijl als je op straat keek, wie er allemaal rondliep...
Die samenleving veranderde, dat begon toen... Dat ging toen steeds sneller.
Ja.
Het was Peter Brussen, die was toen de hoofdredacteur. En die had heel lang in Engeland gezeten. Dus die had daar gezien hoe het ook kon.
Ja, dus toen die vacature er kwam en hij zat hier... toen dacht hij van nou, ik moet mijn kans nemen... en daar iets aan gaan doen. Want in Engeland had hij inderdaad gezien dat ze daar wel raad mee wisten. Ze hebben natuurlijk ook, net als Nederland, ook zo'n koloniaal verleden. En met al die Pakistanen, Indiërs, mensen uit het Caribisch gebied. En die zag je wel binnencijpelen in al die instituten. Misschien nog niet zo massaal als je dat wel zou willen. Maar het was in elk geval wel meer dan hier. En hij wilde dat dus ook hier. Dus hij heeft toen bewust gezocht naar iemand uit de gekleurde samenleving. Iemand met een kleur die dat werk kon doen. En toen kwamen ze bij mij. Want ik had dit werk gedaan in Suriname. Dus wat dat betreft hadden ze een makkie aan mij. Ik hoefde het niet helemaal opnieuw te leren of zo. En toen heb ik nou een screentest gedaan en door die mangel gegaan. En toen ben ik eigenlijk in het diepe gegooid.
Is dat niet toch ook ergens pijnlijk als je wordt gevraagd omwille van je huidskleur? Dat lijkt me toch moeilijk, omdat er meteen al een soort twijfel heerst aan de benoeming. Van ja, we hebben die gevraagd, maar ja, het moest iemand met een kleur zijn.
Ja en nee. Die twijfel, die is dan aan de andere kant. Want nou moet ik even praten echt in termen van zij en wij. Of jij en
nou ja,
ik.
Bij het publiek ja. Wellicht. Of bij je collega's die het misschien ook hadden willen doen. Of je begint met een zekere achterstand.
Ik niet. Dus dat zeg ik, het is hoe je het bekijkt. Het is zo dat degene die de deur heeft opengedaan... zich ervan bewust was dat je zo niet verder kunt. Ik sta dan met een groep mensen natuurlijk aan de andere kant van de deur. Wij hebben een kleur en wij willen graag naar binnen komen... want wij vinden dat we ook recht hebben op, nou ja... dat we ook vertegenwoordigd moeten zijn... En zo, enzovoort, enzovoort. Dus het is twee kanten die elkaar moeten benaderen. En ik vind het een beetje... Hoe moet ik dat nou zeggen? Ik vind het eigenlijk ook onbetamelijk... als je zegt van ja, je wordt erin gehaald vanwege je kleur. Ik voel dat niet zo. Natuurlijk wil ik...
Hij zou je nooit vragen als hij niet dacht dat je goed was.
Dat weet ik niet, maar dat is zijn probleem.
Oké.
Dat bedoel ik, dat is echt zijn probleem. Ik ga erin, jij wil mij hebben. Als jij Peter Brus bent of wie dan ook. Jij wil mij hebben. Dan denk ik, oké, kijk wat ik voor jou kan betekenen. En wat ik voor mezelf kan betekenen.
Maar heb je het ooit meegemaakt dat er die twijfel was? Of dat je het idee had dat je meer moest bewijzen dan anderen... omwille van die benoeming? En omdat er misschien iemand zou fluisteren van... nou ja. Die heeft de baan gekregen, maar komt ook wel een beetje... omdat ze iemand zochten met een profiel.
Ja, dat is wat de anderen zeggen. Ik ken natuurlijk die gedachten. En waar die gedachten uit voortkomen, daar heb ik me niet echt heel druk mee bezig gehouden, omdat ik dan mezelf echt belemmer. Ik was bezig met wat ik kan doen. En ik wil het beste halen uit mezelf om dat werk te kunnen doen. En of ik dan hard moet werken, oké. Moet ik harder werken dan een andere, een witte collega? Dat weet ik niet. Ik moet hard werken om te doen wat ik wil bereiken.
Nou ja, stel dat je het helemaal had verprutst. Wat niet waarschijnlijk was.
Dat zou
was,
verschrikkelijk zijn, ja.
Dan had jij het niet alleen voor jezelf verprutst,
ja,
maar dan was dat
klopt.
Toch een groter
dat is
geweest.
Heel vervelend. Dat hoort er dan ook bij. Als ik op mijn bek ga, dus dat maakte mij ook wel verbeterder om het werk zo goed als ik kan te doen. Want ik wist wel, als ik op mijn bek val, dan zeggen ze, zie je wel, ze kunnen het niet. We geven ze een kans en ze kunnen het niet. Ik haat het, maar zo werkt dat, dat weet ik. Dus, maar dat maakt mij alleen maar gedrevener om goed te doen wat ik kan. Ik had ook, denk ik, geen ja gezegd als ik niet voelde of wist dat ik dit aan zou kunnen. Ik bedoel, zoveel zelfbescherming, zeg ik, heb ik dan ook wel. Ik hou wel van een avontuur en ik vind het. Ik vind uitdagingen, om dat woord maar te gebruiken, ook wel heel erg spannend en leuk. Ik vind dit ook leuk om hier 3 uur te zitten. Maar
je duikt niet overal in. Je weet wel wat je kunt en niet en wat je moet doen.
Ja, in mijn risico inschattend vermogen en zo. Dat heeft wel een grens, denk ik. Ik weet wel dat wanneer ik een risico durf te nemen, of ik het dan kan, is een tweede. Maar dit soort dingen, dan moet ik wel ergens het idee hebben van, oké, ik durf het wel, ik kan het wel, of het gaat wel.
Vaak is gezegd dat jij de eerste zwarte nieuwslezer van Nederland bent. Ik vind zwart altijd een moeilijk woord, want ja, zwart, kijk, deze koptelefoon is zwart.
Ik heb er geen enkel probleem mee, je mag
het
rusten.
Maar goed, ja. je moet een woord gebruiken. En ja. Ik denk gewoon, het is niet feitelijk de kleur, maar laten we gewoon het hebben over zwart. Wordt vaak gezegd dat jij de eerste zwarte nieuwslezer van Nederland was. Dat is feitelijk onjuist. Dat is,
feitelijk is, klopt het niet, want dat was Eugenie Herlaar.
Al veel eerder.
Al veel eerder. Ik was hier nog op school toen zij op de televisie, het was zwart-wit televisie. En niemand viel erover dat zij van Curaçao kwam. Niemand.
Was dat vanwege die zwart-wit televisie? Nee, dat kon je dan ook wel zien, toch?
Nee, natuurlijk zie je dat. Als jij op zwart-wit. Ja, dat zie je natuurlijk. Dat zie je. Maar niemand viel erover dat zij uit Curaçao kwam. Ze sprak overigens keurig ABN, echt geweldig. Wat ze van mij niet altijd zeiden. Maar zij sprak echt heel goed, nog steeds. En ze vielen er eigenlijk over dat zij een vrouw was. Dat was in die tijd, en dan praat ik over de jaren 60, hè.
Dat was nog een mannenberoep, nieuwslezer.
Dat deed je als vrouw niet. Ja. Het journaal was een meneer. Als vrouw kon je leuk omroepen en een programma aankondigen en afkondigen. Maar dan ging je niet het nieuws lezen. En zij deed dat wel. En daardoor, omdat zij als vrouw, zij een vrouw was, werd er over haar gepraat. Er werd niet over haar gepraat omdat zij een kleur was. Het is raar hoe de maatschappij werkt. En toen ik kwam, toen was dat van die vrouwen was al lang gewoon. Dat was al overwonnen. En nu zagen ze dus dat ik zwart was. Dus dat is, zo zie je ook hoe de maatschappij verandert.
Maar was dat op enig moment ook maar een kwestie? Is er ook maar iemand geweest die hardop durfde te zeggen van, goh, ik vind niet dat dat kan, een zwarte
nee, want zo leest. Beleefd zijn de meeste, zijn veel mensen, ja, tegenwoordig ook daarin is de maatschappij veranderd. In die tijd zei men dat niet zo keihard tegen mij.
Wat zeiden ze
wel?
Ze
zeiden, nou, wat ik me kan herinneren, iemand die zei tegen mij, en het was iemand die ik hoog had zitten, die zei van, nou, we keken gisteravond en toen zagen we jou daar zitten. En toen zeiden we tegen elkaar, we keken elkaar aan. En toen zeiden we van, nou, moet dat nou? En ik vond dat zo erg om te horen. En toen zei ik tegen hem van, ja, ik denk wel dat het moet. En dat vond ik al heel stoer van mezelf, dat ik dat tegen die man durfde te zeggen. Dat is eigenlijk het enige wat rechtstreeks tegen mij is gezegd. De andere dingen, dit is redelijk omvloerst al. De andere opmerkingen waren veel omvloerster. Bijvoorbeeld van, nou, zou je niet naar een spraakles willen gaan. Of ja, zou je niet iets aan je kleding willen doen? Of je kunt de S'en en de Z'en niet uit elkaar houden. Zal ik je dat leren? Weet je zo. Dus dat zijn eigenlijk een beetje omvloerst goed bedoelende opmerkingen, maar waar wel een ondertoon in zit van eigenlijk kan ze het niet. Ik zei in die tijd, en het is, sta ik eigenlijk nog wel achter, het journaal was in die tijd, nu is het wat minder, ook daarin is de maatschappij veranderd, was het tabernakel van de omroep. Dus en een soort heiligdom.
Daar werd het beste Nederlands gesproken, daar zaten de netste mensen in.
Ja. En volgens mensen die vonden dat ik dus geen ABN sprak, hoorde ik daar niet. Ik deed dat tabernakel tekort eigenlijk.
Dan hadden we het over Rob Tripp, die eigenlijk ook de ruimte neemt en afdwingt. Want in omroepen is het heel gebruikelijk om mensen in het diepe te gooien. De omroepbazen denken daar verdacht weinig over na. Die zeggen, zet iemand neer en zeggen, ah joh, dat kan je wel. Jouw eerste keer het journaal presenteren. Hoeveel voorbereiding ging daar aan vooraf?
Toen ik hier was aangenomen, toen ik bij het journaal was aangenomen, toen kreeg ik wel een inloopperiode. Ik weet niet meer hoe lang dat was, maar dat was een aantal weken wel, hoor. Dus ik kon meelopen. Dat was heel fijn. Ik voelde me ook. Ik vond dat ook heel goed, want dat had ik in Suriname natuurlijk niet gehad. Dus, en in Suriname dacht ik altijd al, iedereen die daar nieuw binnenkomt, die moet ik even goed inwerken. Niet zomaar van alsjeblieft, ga maar zitten en dit moet je doen. Dus dat vond ik heel fijn dat ik hier een inwerkperiode kreeg. En Joop van Zijl werkte hier nog en die nam mij onder zijn hoede. En die mocht ik dan, voordat hij een journaal las, dan zei hij van, nou, doe jij het even, ga daar zitten, dit is regie. Nou ja, het hele palet kreeg ik dan van hem mee. En zo, ik liep eigenlijk achter hem aan. Ik liep mee. En hij verbeterde, zei van nou dit zo of dit zo. En die teksten, als het je niet goed zint in de mond, dan kan je dat rustig veranderen. Let op de inhoud. Nou ja, al dat soort dingen. Ik liep gewoon met hem mee. Tot hij op een avond zei van nou gaan we het iets meer voor echt doen. Wat ook wat de tijd betreft. Dus je moet ook naar de schmink. Dus ik ben naar de schmink gegaan, want dat hoort allemaal ook bij die voorbereiding, bij die tijd. Dus ik keurig naar de schmink. En toen kwam ik terug en toen hadden ze nog een 11 uur journaal. Nu is het elke uur, maar toen had je dus ook een 11 uur journaal. Dat was het late journaal van de avond. Of nee, je had daarna nog eentje ter afsluiting van de zender. Maar 11 uur journaal. En dus dan ging ik om 10:30 of zo. 10:50 heeft hij mij daar laten zitten. En toen was alles in gereedheid gebracht, want dan is de studio al, die wordt opgewarmd. En alles. Dus ik kon daar het journaal lezen zoals het gelezen moest worden. Toen was ik klaar. Dat was tegen misschien 10:50. 10:55, ik weet het niet meer precies. En toen hoorde ik dus over de speaker, over de luidspreker dus in de studio. Nou, blijf maar zitten. Ik dacht, wat? Blijf maar zitten. Ja, je hebt het toch al gedaan. En dan kan je het 11 uur journaal doen.
Dus je wist eigenlijk 5 minuten van tevoren dat dit het moment was.
Ja.
Ter vergelijking met de voorbereidingen van nu.
Ja.
Dat is echt in het diepe.
En ja, nou hoorde, ja, nee, hij had me natuurlijk wel. Wat ik je zei, ik had wel een behoorlijke inwerkperiode gehad, hoor.
Maar ja, je hoort die gong en ineens is het voor Echi.
Ja, ze hadden het dus tegen me. Ze, ik kon niet opstaan, ik kon niet weg. Ik moest blijven zitten.
Voor jou was het misschien niet eens zo'n heel grote gebeurtenis als het later is gebleken voor anderen. Want dit was de tijd waarin het enorm slecht ging met Surinamers in Nederland. De tijd, het was daarvoor al erger, maar dit was nog steeds de tijd van de drugsproblematiek. Dat er vervelend over gesproken werd, dat er een enorme achterstand was. Op de een of andere manier ben je wel een soort icoon geworden in die gemeenschap. Door daar te zitten.
Ja. Maar daar heb ik me niet mee bezig gehouden natuurlijk toen ik hier kwam.
Toen niet, want je deed gewoon je werk en je kende het werk. En nou ja, goed, dan is dat de volgende stap.
Dat is pas zeg maar in breedte tot me door gaan dringen toen ik langer het werk deed. In het begin waren ze wel allemaal blij en trots van, oh, Zij doet het. En sommige mensen kenden me nog van Suriname. Dus het was voor hun ook wat dat betreft vertrouwd. En geweldig vonden ze dat ik die kans kreeg en dat ik dat deed. Dus dat was meer echt zo'n gevoel van, het is een van ons. We herkennen ons nou ook op die buis. En dat voelde ik, ja, ik vond het wel leuk. Maar dus die druk werd dan wel groter. Dus dat wilde ik eigenlijk niet steeds maar aan denken. Dat deed ik ook niet, hoor. Maar naarmate de jaren vorderden, merkte ik wel in die gemeenschap dat ik wel iets voor hun betekende. Ik wist ook niet altijd wat ik ermee aan moest, want ik steek niet zo in elkaar dat ik.
Je wil ook eigenlijk niemands totempaal zijn of zo, of niemands vertegenwoordiger.
Ja, ik denk dat ik niet. Ik zo steek ik niet in elkaar. Maar ik voelde me wel heel erg vereerd, gevleid. En toen ik uiteindelijk wegging, toen is het zeg maar in nog grotere breedte tot me doorgedrongen. Wat ik voor die mensen betekende.
Wat betekende jij voor die mensen? Kun je dat omschrijven?
Ja, dat zou je natuurlijk aan hun moeten vragen. Maar wat ik denk, is dat zij mij. Ze herkennen zichzelf in mij. Ze zien dat ze vertegenwoordigd zijn. Ze zien dat ze meetellen. Ze zien dat ze niet uitgesloten zijn. Dat wordt allemaal op mij geprojecteerd. Want ik ben een van hun. En een van hun zit daar, doet dat werk. En daardoor hebben ze het gevoel dat ze er echt bij horen. En dat is heel belangrijk voor mensen. Om te weten dat ze in een gemeenschap ertoe doen. Dat ze erbij horen. Dat ze niet uitgesloten zijn.
En dan juist zo'n instituut, zo'n tabernakel als het NOS-journaal, absoluut, ja. is dan belangrijk. Ja, ik wil een flinke stap terug. Want Peter Brussen die vroeg aan jou, heb je wel sterke schouders als je dit gaat doen? Die sterke schouders had je. Die sterke schouders heb je. Terloops kwamen we te spreken over jouw moeder. Een strenge lerares, zei je toen. Was jouw moeder een sterke vrouw?
Ik denk dat mijn moeder ijzersterk was. Veel sterker nog dan ik.
Was ze geëmancipeerde
Zij
vrouw?
Was voor haar tijd, ik denk dat ze een feministe avant la lettre was. Wat wij dus nu feministen noemen, vrouwen die voor zichzelf opkomen. Vrouwen die alles zelf draaien en zij draaiden voor alles zelf op. Ze komt uit een heel groot gezin van 15 kinderen. Met een hele erg strenge vader, ook een onderwijzer. Maar die was bijzonder streng, vooral op zijn dochters, die mochten niks. En mijn moeder die zinde dat niet. Dus die is wel zoals hij dat wilde. Maar in Suriname had je ook niet zoveel mogelijkheden. Is ze dus wel het onderwijs ingegaan. En op een gegeven moment zag ze haar kans schoon om naar Curaçao te gaan. Maar dat was natuurlijk not done. Bij haar vader niet op de eerste plaats. Ga jij als vrouw alleen het huis, dan ben je helemaal gek geworden. En op een boot, dat is helemaal uitgesloten. Maar toen heeft ze dus een list bedacht, want die nonnen, want het waren nonnen en fraters, zusters en broeders en fraters, die hadden overal in die kolonie natuurlijk, hadden ze hun missies. En mijn moeder en haar familie, ze zijn streng katholiek opgevoed, dus heel intiem met al die kleren en zo. Dus toen is ze bij, en haar vader, die had ook ontzag voor de katholieken waren dat. Dus toen heeft ze dat heel slim gespeeld. Ze is naar die broeders of die fraters gegaan en heeft gezegd, ik zou graag naar Curaçao willen, want ik weet dat jullie daar ook onderwijskrachten nodig hebben. Ja, dat hadden ze. Maar daar wil ik graag naartoe. Oh, dat is goed, daar zouden ze er wel voor zorgen. Dus ze hebben zij dat via met haar vader geregeld, dat zij op de boot kon naar Curaçao. Dus zo is zij op Curaçao terechtgekomen.
En daar heeft ze jouw vader ontmoet?
Ja, daar is mijn vader ontmoet, ja. Die is ook zo weggegaan, want er was in die tijd, ik praat nou over begin jaren 40, was er een grote toevloed van Surinamers naar Curaçao, omdat de Shell daar net begonnen was en veel arbeidskrachten nodig had. En daar buiten allerlei dienstverlenende mensen waren ook heel erg nodig op school, in het ziekenhuis, de politie, nou ja, noem maar op. Witte boorden, die kwamen dus uit Suriname. Suriname heeft altijd goede opleidingen gehad. Dus zo zijn heel veel Surinamers op Curaçao terechtgekomen, waaronder mijn ouders.
Jij bent daar geboren en opgegroeid. Daar heb je veel herinneringen aan. Gewoon jeugdherinneringen waarschijnlijk aan Curaçao.
Ja.
Is dat ook een nostalgische tijd? Heb je ook een soort verlangen terug naar dat eiland?
Nee, ik heb gelukkig nooit veel last gehad van heimwee. Ik ken wel het gevoel wat rondom heimwee zweeft. Maar ik ben daar nooit ziek van geworden, zeg maar. Maar ik kan wel fijn zwijmelen bij gedachten van toen, weet je nog, toen. En zeker, ik kan het in mijn eentje doen, ik kan het met anderen doen. Dus dat wel. Ik heb een fijne jeugd gehad, ja. We hadden een huisje aan zee. Maar niet dat je... Het was gewoon een rijtjeshuis. En de achterkant, daar had je dan een heel piepklein tuintje. Een plaats was het eigenlijk, van steen helemaal. En daarachter was het strand en de zee. Maar mijn moeder die vond niet dat wij vooral niet naar die zee moesten gaan. Want zij kon niet zwemmen, wij konden toen nog niet zwemmen. Dus ze was als de dood dat er iets met ons zou gebeuren.
Kan je je niet meer voorstellen dat je de rug van je huis naar de zee zet en dat je er nooit wil komen?
Ja, dat kan je je absoluut niet voorstellen. Maar ja, dat was daar wel normaal eigenlijk. Ja, nog steeds staan er in die straat die ik dus waar ik geboren ben. Nou, dat gedeelte niet, want het is nou een groot hotel geworden. Maar verderop staan er nog steeds huizen die met de rug naar de zee staan. Ja, dat is toch... Wij hebben hier in het Westen heb je hele andere idealen over de zee. Maar het komt ook omdat je hier zomer hebt. En daar is het natuurlijk, als je zo bekijkt, altijd zomer. Die zon is er altijd, die zee
is er
altijd.
Elke dag wat hier zo heet, de strandweer.
Ja.
Welk beeld had jij van Nederland? Want je groeide natuurlijk op in Nederland, zei het, in een heel andere hoek, in de West. Je stamde uit een katholiek gezin. Je kreeg op school waarschijnlijk ook les in de Nederlandse geschiedenis en andere dingen. Wat kun je herinneren van het beeld dat je had van Nederland voordat je er naartoe ging?
Ik zat dus op een nonnenschool. En die nonnen die kwamen allemaal uit Nederland. En de leerkrachten, voor een groot deel ook, waren wel een paar lokale leerkrachten. Waaronder mijn moeder. Maar mijn moeder die stond niet op dezelfde school. Die stond een school verder. Want ik zat op een meisjesschool. Toen had je nog gescheiden jongens en meisjes. En mijn moeder die stond bij de jongens. Wacht even, dan ben ik even de draad kwijt.
Nou ja, dan kreeg je, wat kreeg je door? Aapnoot, Mies, Wim, zus, Jet,
Wilhelmus. Ja, je kreeg gewoon helemaal Nederlands. Het onderwijs was puur Nederlands. Met de Rijn, de legendarische Rijn, die bij Lobet ons land binnenkomt. De molens, de klompen, de koeien, die ik niet kende, want Curaçao is een droog en door eiland.
Blanke duinen.
De duinen die staan er dan niet zo bij, maar die koeien dan wel. En ik weet nog dat er was een, ik weet niet waarom ik dat beeld opeens krijg, van twee jongetjes die over elkaar springen, dus over de rug heen springen. Dat vond ik zo raar en die jongens hadden, dat herinner ik me, die hadden hele dichte schoenen met van die veters aan. En die sokjes die daar bovenuit krulden. Dat vond ik raar, want dat hadden wij niet. Wij hadden wel sokjes, maar hele dunne sokjes die net met een heel klein randje boven die schoen uitkwamen. En wij gingen wel keurig met schoenen en sokjes naar school. Maar dit van die hele dikke schoenen met van dikke veters en wollen sokken die bijna tot onder de knie. Nou, wol, dat wist ik natuurlijk helemaal niet. Maar... En die jongens die speelden dus, hoe noem je dat? Haasje over.
Ja. Dat eentje voorover bukt en de ander dan met zijn benen wijd.
Ja, dat spelletje kende ik ook niet. En zo leerden wij dat spelletje dan op school. En dan vroegen we van, wat doen die jongens daar? En er werd dan uitgelegd wat ze dan doen. En dan probeerden wij dat samen. Maar dat was een heel raar spelletje, vonden wij dus. Maar goed, dus dat, zo werden wij dus helemaal wel opgevoed met het Nederlands cultuur. Met de Nederlandse cultuur.
Toen je 10 jaar was, overleed je vader.
Ja.
Plotseling? Was hij ziek?
Nee, hij was, voor ons was dat heel, heel plotseling. Hij is gaan liggen, zondagmiddag was dat. Dat deed hij altijd. En we hadden een stenen vloer, zoals je dat wel vaker hebt in de tropen. Stenen tegels. Of tegels, dus een stenen vloer. En dan ging hij altijd liggen zondagmiddag. Of als hij uit zijn werk kwam. Want het was lekker cool op die tegels. Bij de radio, zo'n hele grote radio hadden we.
Zo'n buizenradio?
Ja, met van die stofbekleding, weet je, waar die boksen achter zaten. En nou, daar ging hij dan voor liggen en deed hij de radio. En dan viel hij in slaap. En zo gebeurde dat ook op die zondag. En hij werd niet wakker. En toen zei mijn moeder, hij moet wel wakker worden nu, want dat was ook een gewoonte, dat hij ons elke zondag mee uitnam, wandelen met de auto, zoals dat dan heette. En dan reed hij ons ergens naartoe, of hij ging naar vrienden of familie, of hij ging gewoon ergens naar een gebouw waar heel veel trappen waren, want dat vonden wij leuk, om die trappen op en af te gaan met een ijsje in je hand. En hij stond niet op. Dus zei mijn moeder van, ga jij nou maar, dus tegen mij, ga jij even hiernaast, want we hadden geen telefoon, de dokter bellen om te kijken of hij wil komen. Heb ik gedaan, die dokter die zat aan het eten, die zei van, je moet me niet storen als ik eet. Dus bel maar later. Dus ik weer terug, mijn moeder woest kwaad, gaat weer terug. Ga die man bellen, is hij helemaal gek geworden. Dus ik weer terug, maar nu naar een andere telefoon, want ik durfde niet naar diezelfde mensen te gaan, naar een andere telefoon. Toen is hij gekomen en toen hebben ze hem direct met een ambulance laten weghalen. Maar hij is niet meer wakker geworden. Hij had een hersenbloeding.
Dat bleek uiteindelijk in jouw leven een enorme verandering. Want jouw moeder die bleef alleen achter met 6 kinderen.
Met 6 kinderen, ja. 1 zat al in Holland. Die had mijn vader het jaar daarvoor, had hij die hier naartoe gebracht. Ja, in die tijd was het, als je het je kon permitteren, dan liet je je kinderen in Nederland naar school gaan. Dus zo Nederlands waren wij. Dan gingen ze dus, kwam je hier naar de middelbare school in elk geval. Dus mijn oudste broer die zat al hier. Dus mijn moeder zat met 5 kinderen thuis. En na een jaar ongeveer heeft ze 3 kinderen nog, dus waaronder ik, naar Nederland gestuurd.
Naar een internaat?
Naar een internaat, ja.
Wat weet je daarvan, van de reis, van het afscheid van Curaçao en van de aankomst hier? Want ze heeft waarschijnlijk jou naar de boot gebracht, uitgezwaaid en dan werd je hier door iemand opgehaald of zo.
Ja, het was in die tijd was het het begin dat de Antilliaanse regering in samenwerking met Nederland kinderen die naar de middelbare school gingen via een beurs, ze noemden het beursalen, naar Nederland liet gaan. Het systeem bestaat nog, maar iets gewijzigd. Dus kinderen kunnen hier komen studeren, maar wij gingen dus al vanaf naar de lagere school, middelbare school. Dat kon. Mijn moeder heeft toen niet gebruik gemaakt van het systeem, maar ze is wel met die stroom meegegaan. Ze heeft het allemaal zelf bekostigd met haar eigen geld wat ze op school verdiende en met het pensioen wat ze van mijn vader kreeg. Of het weduwepensioen dat ze van mijn vader kreeg. Zo heeft ze 3 van ons hier naartoe laten gaan. En ja, wat kan ik me daarvan herinneren? Eigenlijk wel heel veel. Ik vond het heel spannend dat ik weg kon. Het leek mij geweldig om naar Nederland te gaan. Maar meer nog, om in een huis, of ik wist niet wat ik me daarbij moest voorstellen, maar dat ik alleen met meiden kon zijn. Want ik was alleen met de jongens gewend in dat huis en dat was soms best pittig. Dus ik dacht van wat leuk, alleen maar met meisjes en niet al die vervelende jongens om me heen. Dus dat vond ik leuk. En toen hoorde ik ook dat een vriendinnetje van mij van school, die ging ook naar een kostschool. En haar moeder had al beslist welke kostschool dat zou worden. Dat zou Roermond worden. En toen heb ik tegen mijn moeder gezegd, ik wil ook naar Roermond. Dus mijn moeder had een aantal van die
prospecten. Je wist niet wat je vroeg natuurlijk.
Nee, ik wist dat ik het was een avontuur waarvan ik geen idee had wat te voelen. Maar wel dat ik weg zou gaan. Dat vond ik ook spannend.
Maar de nonnen in Roermond...
Ja, ik was nonnen gewend natuurlijk, hè, op die school.
Oké, maar het klinkt niet leuk.
Nee, maar ik had er geen idee. Ik ben eigenlijk ook zo in het diepe gesprongen, denk ik. Zonder dat ik daar... Maar ik was wel vol verwachting van een ander leven. Van iets nieuws, van denk ik, ja, maar dat is achteraf beredeneerd. Maar het leek mij wel leuk. En vooral dat ik het idee had, gewoon iets anders. Nieuwsgierigheid ook, denk ik.
Is het een leuke herinnering geworden, de nonnen in Roermond?
Ik heb het 5 jaar gedaan. Dus ik heb het keurig afgemaakt tot ik een diploma van de MMS had. Leuk is een groot woord. Eerste jaar vond ik inderdaad spannend. Het was allemaal nieuw. Het was koud. Dus alles was nieuw. Het klimaat. De omgeving.
Het anders zijn, het, natuurlijk. Je was toen ook, zeker in die tijd, een heel ander soort meisje dan de rest.
Ja, daar werd ik me dan toen bewust van. Want op Curaçao had ik daar natuurlijk nooit last van. Dan was ik een van de velen. Maar nu was ik opeens dat meisje met dat zwarte haar en dat huidje. Bruin huid. En alle kleuren stonden mij zo mooi. Mensen waren heel aardig, hoor. In die tijd. Echt, af en toe, want ik ben eerst in een dorp terechtgekomen. En daar leerde ik fietsen. Dat was ook een ellende, want ik kon helemaal niet fietsen. Leerde ik fietsen. En dan werd ik wel eens nageroepen in het Limburgs. Moorkop. Weet je, en dan hadden ze mij terug, hadden ze mij geleerd. Je moet ze terugroepen dat ze een vieze keerskop zijn. Nou ja, dus dat
soort. Echt in het Limburgs.
Echt in het Limburgs, ja, een keerskop. Dus dat, ja, nou, dat soort dingen, maar dat vond ik gewoon, dat was spel. Voor mij, daar trok ik me eigenlijk niks van aan. Het moeilijke in die tijd was de aanpassing aan het weer. De aanpassing aan de kleine ruimtes. Aan de kleding, aan het eten. Er waren eigenlijk een heleboel dingen die zo nieuw en zo totaal anders waren. En dat ik me nergens kon verlaten van hoe moet dat nou?
Maar ook het alleen zijn, want eerst heb je 6 broers en een vader en een moeder. En een paar jaar later ben je moedersiel alleen tussen wat lotgenoten en een paar nonnen.
Ja, dat was wel.
Het lijkt me ook eenzaam.
Nee, dat was niet eenzaam. Het was toch een soort. Het was een ander soort familie die je creëerde. Met die vriendinnen. Je maakte daar vriendinnen op die kostschool. En daar was je heel hecht mee. En het was geweldig dat je als het ware dag en nacht samen was. Dus het was een nieuw soort familie. En je deelde de zorgen. Ook de leuke dingen deelde je met elkaar. Me haalde heel veel kattenkwaad uit. Dus het was gewoon heel spannend. Maar dat ging natuurlijk eraf. Naarmate ik ouder werd. Dus de laatste 3 jaar waren niet zo leuk. Dat was echt de rit uitzitten. Tot ik die school af had gemaakt.
Maar volgens mij heb jij ook niet aanleg voor eenzaamheid.
Ik vind het misschien ook wel fijn om alleen te zijn. Bij tijd en wijle.
Om niet al te veel in een groep te zitten of
ja, ik
permanent.
Ik ben inderdaad niet zo'n groepsdier. Hoewel ik wel dat natuurlijk op die kostschool wel heb moeten leren. Maar ik denk dat ik me makkelijk kan aanpassen. Wetende dat ik op een gegeven moment me wel kan terugtrekken. Als ik dat wil. Al is het op het toilet bijvoorbeeld. Dat kon daar. Want daar was je altijd
onder
een wakend oog.
Geen eigen kamer.
Nee. Geef je een voorbeeld. Was altijd dus een wakend oog. Ik wilde lezen. Maar zij bepaalde wat we mochten lezen. Want er was wel een bibliotheek. En dan mocht je zondagochtend die boeken te gaan halen. Maar zij bepaalde, dit mag jij lezen. En ik wilde bijvoorbeeld, je kan het niet voorstellen. Ik wilde Anne Frank lezen. Maar dat mocht niet. Vonden ze mij te jong voor. Heb ik het boek toch kunnen bemachtigen via een meisje wat ouder was. En wij hadden een grote vestiaire met allemaal van die kasten. Moet je voorstellen zoals je dat in sportgelegenheden hebt. Zo'n kast waar je je kleren in kunt bewaren. Maar die kasten die wij hadden, die waren echt net groot genoeg dat je er ook in kon zitten. Dus, maar dan was het wel pikken donker natuurlijk. Maar dan had je dan een lampje. Dus dan nam ik zo'n lampje, dat was ook binnengesmokkeld. En dan gingen we dan in zo'n kast zitten lezen.
Het is ook toepasselijk, want het boek gaat over verstoppen uiteindelijk.
Ja, ja, maar daar sta je natuurlijk niet stil.
Nee, dat snap ik. Je woonde toen in Nederland en je ontmoette je man.
Dan maak je een enorme sprong verder, ja. Ja. Dan zijn we zoveel jaren verder. Wat zeg je?
Ik maak even een grote sprong.
Ja, je zijn heel veel jaren verder. Ja, dus ik heb die kostschool afgemaakt, die school daar afgemaakt. Ik ben naar Den Haag gegaan. En aan het eind van die kweekschool was het. Ja, die kweekschool. Toen heb ik mijn man leren kennen. En met hem ben ik naar Suriname gegaan.
Inmiddels had je ook je eerste kind.
Ja, ik ben naar Suriname gegaan toen hij is vandaag jarig. Ja. Dus het is zoveel jaar geleden dat ik denk, oh jee, toen was ik in een kraambed. Met hem ben ik... Hij was een jaar toen we naar Suriname zijn gegaan.
Waarom wilde je naar Suriname? Want je had er niet gewoond. Je kende het uit verhalen van je ouders. Het was je afkomst. Maar wat
Suriname
was het verlangen?
Heeft altijd, vanaf ik heel klein was, een enorme aantrekkingskracht op me gehad. Omdat mijn ouders daar natuurlijk vandaan kwamen. Ze spraken met elkaar over gebeurtenissen, over omgevingen die ik niet kende, maar dat was Suriname. Ze ontmoetten mensen op Curaçao die uit Suriname kwamen. Er was een hele levendige correspondentie tussen hun familie. Dus die brieven allemaal. Dus ik had een fascinatie voor Suriname. En ook wat mijn moeder kon heel goed vertellen. En die vertelde dan ook heel vaak over haar jeugd en over de vakanties die ze had en over het mooie water die ze daar hadden. Nou, het was één groot ideaal. Ik ben op 5-jarige leeftijd voor het eerst in Suriname geweest. En ik kan me nog herinneren dat ik daar een bakoven kocht. Een bakoven, dat is een kleine, wat ze hier gewoon noemen, een eetbanaan. Noemen ze daar bakovens. Mocht ik een bakoven kopen voor 1 cent. Dat vond ik echt. Dus dat soort dingen die zijn bij me blijven hangen. Dus ik wilde altijd al naar Suriname.
Het weer toen, natuurlijk, het is daar lekker warm.
Ja, maar het is ook meer, ik denk, die aantrekking dat daar mensen zijn die waar je vandaan komt. Dat het, mijn ouders komen daar vandaan, daar liggen mijn roots. Tenminste,
maar het maakt natuurlijk ook verschil dat je inmiddels zelf een kind aan het grootbrengen was. En dan maak je niet de beslissing waar wil ik zelf wonen, maar waarschijnlijk nog veel meer de beslissing waar wil ik dat mijn kind opgroeit.
Ja, dat speelt natuurlijk ook een rol, want ik had al die jaren dan hier gewoond en op een gegeven moment denk je van ja, nou heb ik een kind en ik zie hem van de linkermuur van die flat naar de rechtermuur kruipen en heen en weer en in mijn hoofd werd een soort pingpongbal om naar die jongen te kijken en ik denk van nou, ik heb dit anders geweten. Ik heb dit anders gekend, dat je buiten kunt spelen. Dat wilde ik graag.
Opgroeien in de tropen was gewoon leuker.
Dat was, ja, dat vond ik wel. Dus we hebben toen bewust uitgekeken om uit Nederland te gaan. Naar Curaçao was dat eerst. Want mijn man die zou toen samen met 3 anderen... met wie die was afgestudeerd op Curaçao of op Aruba een architectenbureau beginnen. Maar dat duurde heel lang voordat ze de toezeggingen kregen. En ondertussen was er een advertentie om in Suriname te gaan werken. Die heeft hij dus gekregen. En zo zijn we in Suriname terechtgekomen.
Dit was de tijd van de onafhankelijkheid. En eigenlijk ook de tijd dat juist heel veel Surinamers hierheen trokken. En dat heel veel mensen die hier traditioneel een opleiding volgden hier bleven. Eigenlijk ging je volledig tegen de richting in.
Ja, toen wij daar naartoe gingen, we hebben dus de aanloop na de onafhankelijkheid hebben we meegemaakt. Ik ben er gegaan in 1970. Dus die hele aanloop, dat was nogal vrij heftig. Sorry, die hele aanloop daar naartoe hebben we meegemaakt. En
had je vertrouwen in die onafhankelijkheid? Was het iets waar je in geloofde?
Ja, ik snapte wel en niet dat mensen naar Nederland gingen. Ik denk van jullie gaan, waarom ga je daar naartoe? Want ja, ik had daar al zo lang gezeten. En ik had absoluut niet meer de behoefte om naar Nederland te gaan. Ik vond het heel fijn dat een land onafhankelijk werd. Ik vond het fijn om er deel van uit te maken. Het was heel erg veelbelovend. Onafhankelijkheid, vrijheid. Dat zei me dus heel veel. Dus ik heb echt heel bewust ook gekozen voor de Surinaamse nationaliteit. Je moest kiezen. Je kon kiezen. Als je Surinamer van geboorte was, dan kreeg je automatisch de Surinaamse nationaliteit. Maar als je niet in Suriname geboren was, zoals ik, dan moest je dus opteren. Nou, dat heb ik dus bewust gedaan. Want ik had echt volop gekozen voor dit nieuwe land. Dus ik begreep eigenlijk niet dat mensen weg wilden. Ja, ik begreep het wel, want ze hadden het moeilijk. En ze waren bang en ze waren ook bang gemaakt door wat er in het buurland in Brits-Guyana was gebeurd. Daar waren ook heel veel rellen geweest tussen Creolen en Hindustanen. En je had eigenlijk dezelfde bevolkingssamenstelling in Suriname. Dus vooral Hindustanen waren heel bang voor een Creoolse overheersing. Dus die Hindustanen die kwamen en masse hier met in hun kielzog heel wat Javanen. En daarnaast ook natuurlijk Creolen die het niet zagen zitten.
En weer Chinezen. Ja. Straks dan gaan we het hebben over wat er gebeurde in die hele woelige periode in de geschiedenis van Suriname, die jij daar in het centrum hebt meegemaakt.
Ja, maar het eerste uur is alweer voorbij. Waarin Pieter van der Wielen sprak met Noralie Beijer. Wilt u reageren op wat er gezegd is? Mailt u dan naar marathoninterview@vpro.nl. Of twittert u met de hashtag marathoninterview. Gasten interviewen houden een korte adempauze. Want na het nieuws gaat ze het tweede uur in. En dat wordt een bewogen uur over Suriname. Graag tot zo.